Voor degenen die nieuw zijn of die vorige week niet geweest zijn, we behandelen om de maand, afgelopen jaar tenminste hebben we dat gedaan, om de maand behandelen we een onderwerp wat volgens de Bijbel hoort bij de fundamenten, dus de basis van het christendom. Wat is het christendom nou eigenlijk? De Bijbel geeft 6 dingen daarvoor aan. We hebben er al 4 gehad, we zijn bezig met de 5e, dus we zijn al een beetje bezig. Dus sorry als u nieuw bent dat je daarin instroomt, maar ik denk dat het goed is. Om hiermee verder te gaan. Vorige week hebben we het over gehad dat het leven niet ophoudt bij de dood. Dat het niet is van, laten we maar zoveel mogelijk uit het leven halen en genieten. Want morgen zijn we er niet meer en weten we niks meer. Maar dat de Bijbel heel duidelijk zegt, het leven gaat verder na de dood. En er is een eeuwige bestemming voor ons allemaal. En dat die bestemming die hangt af van dit leven, de keuzes die we in dit leven maken. En in het kort komt het hierop neer dat God zegt, ik wil dat je bij mij bent voor altijd. Ik wil ik wil alle fouten die je gemaakt hebt, wil ik vergeven. Ik wil dat uitwissen, ik wil dat aan de kant zetten. Ik wil je alle schuld kwijtschelden door wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft de straf gedragen voor jouw schuld, voor jouw fouten. En God biedt het ons aan en zegt, kom bij mij. En aan de andere kant is het zo, als we daarvoor niet kiezen, God die wil dat en God die verlangt daarnaar, die trekt, die sleurt aan ons, maar hij laat onze keuze vrij. En dat betekent dat er ook een bestemming is voor mensen die niet voor hem kiezen. Dat het betekent om voor altijd gescheiden van God te zijn. Nou, God wil dat niet, daarom is hij zijn zoon gestuurd. Dat betekent het kruis van Jezus. Daar hebben we het vorige week over gehad. En vandaag gaan we het verder hebben over en dat is een heel onderwerp waar je eigenlijk wel een hele serie van 1000 preken aan kunt wijden, zeg maar. Dat gebeurt ook door de hele wereld heen. Maar dat gaan we hebben over hoe de wereld tot een einde gaat komen. Nou, eigenlijk wou ik zo'n bord maken. Ik had er geen tijd voor. Wou ik zo'n bord maken, weet je wel. Met 2 van die grote stukken karton, hè, voor en de achterkant. En zo'n sandwichbord. En je ziet wel eens, ja, volgens mij zie je de laatste tijd zie je ze minder, maar vroeger zag je ze vaker van die mensen op straat zo van, het einde is nabij. En weet je wel, en zo'n bel, soms met zo'n bel, ding, 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 en zo'n lange baard en zo, weet je wel. En dan denken ze, oh, dat is de plaatselijke dorpsgek die weer een of andere theorie in zijn hoofd gehaald heeft van de einde aarde gaat ontploffen en er komen marsmannetjes of wat dan ook. Misschien wel zelfs wel iets uit de Bijbel erbij. Maar in ieder geval, dat beeld hebben we een beetje we hebben sommige mensen misschien, ik weet niet, als je kerkelijk opgevoed bent, zijn we wel wat gewend. Maar als je dus niet in de kerk bent opgevoed, dan vind je ons dus aardig en raar. Dat hadden we net gehoord, hè? We zijn we zijn aardig en raar, hè? Dus, maar dan kan het nog een beetje zo'n vaag thema zijn. Nou, vandaag gaan we het dus in samenvatting kort over hebben. Wat zegt de Bijbel over het einde van de tijd? Hoe gaat dat verder? En ik wil beginnen met lezen uit Zefanja. Zefanja 1, vers 2 en 3. En ik zal maar niet wachten tot jullie opgezocht hebben, want dat kunnen jullie vast niet vinden. Oeh! Grapje hoor. Zefanja. Zefanja was een profeet uit het Oude Testament. Bladzijde 1200. Oh, bladzijde 1285, wie deze heeft, zeg maar. Deze. De nieuwe. ...789 in het boek. Goed. En dit, hier begint het hele Bijbelboek mee. En het vindt het echt, ja, als het, heb het over met de deur in huis vallen. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen. De vissen in de zee. Alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. God zegt, ik zal alles van de aardbodem wegvagen. Man. Dat is een gezellige, vrolijke boodschap in die rare, vrolijke kerk. We gaan naar 2 Petrus. Dat is het Nieuwe Testament. 2 Petrus 3. Vers 10. Terwijl je dat opzoeken. In het Oude Testament komt het vaker voor een moment wat de dag van de Heer wordt genoemd. De dag des Heeren in de oude Bijbels. De dag van de Heer. En het is een dag, en er komt in verschillende profeten spreken daarover. Het is een dag waarin alles wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt en wat je gedacht hebt, op je eigen hoofd terugkomt. Volgens de profeet Obadja. Alles wat je doet, zegt en denkt, dat komt op je eigen hoofd terug. Dus alles wat je anderen aangedaan hebt, de pijn, de reden dat anderen zijn gaan zondigen of wat dan ook. Alles komt op jezelf terug. God zal dat terugbetalen. En zoals ik dus net gezegd heb, God wil het liever niet aan je terugbetalen. God houdt van je. God houdt van ons. En we gaan het hier in maart nog gaan we het hebben over het oordeel van God. En het zijn allemaal hele heftige dingen, maar het is goed om daarbij stil te staan. Er staat in het Oude Testament wordt ook gesproken van een beker. Een beker van de beker van de boosheid van God. Dus de toren van God. Ja, ik vertaal het even in moderne, wat moderne. Het is een beker waarin alles wat je anderen aangedaan hebt, de pijn die je anderen aangedaan hebt, dat zal je moeten drinken. Dus de harten van andere mensen die je gebroken hebt. Het egoïsme wat je gehad hebt. En dat zijn de Hitlers en de Saddam Husseins van de wereld. Die dat allemaal. Er zal een rechtvaardige straf komen voor ze allemaal. Maar ook voor de kleine mensen zoals jij en ik. Alles wat we anderen aangedaan hebben. God moet een rechtvaardige rechter zijn en moet dat terugbetalen. Nou, God is dus een rechter. En hij zou niet meer perfect zijn als hij geen straf zou uitspreken over wat we zouden doen. Maar God is ook liefde. En hij heeft het opgelost. God heeft het probleem opgelost. Jezus, die zonder fout was, zonder zonde was, is een verschrikkelijke dood gestorven. En dat moest verschrikkelijk zijn. Omdat hij als de Zoon van God, als de verschijning van God zelf, die beker gepakt heeft uit jouw hand, die beker met de straf die op jouw zonde moest komen, die heeft hij uit je hand gepakt. Op het moment dat als je leven aan hem geeft, pakt hij die beker en drinkt hij die voor je leeg. En dat is wat gebeurd is aan het kruis 2000 jaar geleden. Die beker heeft Jezus voor je leeg gedronken voor iedereen die gelooft. Voor iedereen die naar hem toe komt. En dat betekent dat je die beker niet meer hoeft te drinken. Dat betekent dat die pijn die we anderen aangedaan hebben en de pijn die we God aangedaan hebben. Met onze gedachten, met onze houding, met ons egoïsme, met onze trots. Die straf, die wordt ons niet meer toegerekend. De schuld, die is niet meer op ons bordje. En we zijn vrij om met God in een relatie te leven. En de hemel die gaat open. En de zegening van God die komt met bakken over je leven heen. En niet dat het altijd perfect zal gaan qua omstandigheden. Maar wel God zal je altijd vullen met zichzelf en kracht geven. En uiteindelijk je als overwinnaar uit de bus doen komen. Nou, en als we het zo gaan hebben over de eindtijd. Dan gaan we veel kijken naar het boek Openbaring. En de centrale boodschap van het boek Openbaring is ook, er kan van alles gebeuren en er zal van alles gebeuren in het einde van de tijd, maar met Jezus overwin je alles. En zul je uiteindelijk het laatst lachen. Amen. En dat is wat God wil voor jouw leven. God heeft niet een aantal mensen uitgekozen en die wil hij zegenen, die heeft hij extra liefde voor en de anderen, vergeet het maar. God wil dat iedereen bij hem komt. Dat iedereen zijn kind wordt. God wil dat iedereen niet die beker zelf hoeft leeg te drinken, maar die beker aan Jezus kan geven. Dat was Gods idee. Want hij is zo stapel verliefd op jou en mij. Stapel verliefd. Vanaf het moment dat hij jou bedacht, je verwekt liet worden in de schoot van je moeder. Dat je groeide in de buik, dat je geboren werd. Alle dagen heeft hij gevolgd. Met aandacht heeft, met interesse heeft hij gekeken hoe je je hebt ontwikkeld. Dingen die gebeurden in je leven. Hij heeft je pijn gevoeld. De pijn die jij hebt in je leven, die heeft hij gevoeld. De blijdschap die je hebt in je leven, die heeft hij gevoeld. En hij wil dat die muur tussen jou en hem, jouw zonde, mijn zonde, die muur wil hij aan de kant breken. Oké, we hebben net dus gelezen, Savanja. Er komt een einde aan alles. Er komt een einde aan de gebouwen. Er komt een einde aan Zutphen, aan Nederland. Aan alles zal verdwijnen. In 2 Petrus 3 wordt het nog een keer gezegd. Petrus zegt het nog een keer, vanaf vers 10. De dag van de Heer zal komen als een dief. Als een dief in de nacht. Dus je weet niet wanneer die komt. Als je niet oplet. 2 Petrus 3 vers 10. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Dus alles wat op de aarde gedaan is, dat wat nu nog verborgen is, alles wat mensen gedacht hebben, gedaan hebben, stiekem, dat komt aan het licht. Dus alles wat je van de week gedacht hebt, komt als het ware op zo'n groot scherm daar op de beamer en iedereen kan het zien. Sommige mensen worden heel blij, sommige mensen niet zo. Goed. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Dus het universum, alle planeten, Jupiter, Saturnus, Pluto is afgevallen, is geen planeet meer. Alles verdwijnt, tot aan de verse sterren die je kan zien. Alles zal met luid gedreun, ja dat zal een lawaai geven, zal vergaan. De elementen gaan in een soort van vlam, ja, wat voor vlam is dat, weet ik niet. Maar alles zal verdwijnen. In Lucas 21. Jezus heeft er ook over gesproken. En er staat in drie van de vier evangelieën wordt het genoemd. Matteüs, Marcus en Lucas. En het is goed als je thuis bent om dat te lezen. Matteüs 24 met name is het meest uitgebreide. Maar ook Lucas 21 gaat er heel diep op in. En in vers 25 zegt Jezus wat er zal gebeuren. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren. Want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon, dus Jezus, zien komen, bekleed met macht en grote luister. En wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Nou, samengevat, er komt dus op een hele spectaculaire manier die Hollywood met zijn al zijn technologie special effects niet kan nabootsen. Nou, films als The Day After Tomorrow of zo, weet je wel, die komen er wel in de buurt. Maar nou ja, ik denk dat uiteindelijk als we dat zien hoe het echt gaat, dat het niet eens een fractie in de buurt is. De aarde zal met luid gedreun voorbij gaan. Aan alles komt een eind. Ook aan de aarde. Ook aan de hemel. Nou, en het thema van het einde van de tijd, dat spreekt al heel lang tot de verbeeldingen. En dat is, ik ben opgegroeid in een kerk. Het was een fijne kerk. Tot mijn tiende heb ik daar gezeten. Een Indonesische kerk. Met heel veel Indische tantes. En al die in je wang knepen. Broer. En heel leuk. Alleen die kerk had het. Bijna elke week ging het over het einde van de tijd. Bijna elke week werd het over uit openbaring gepreekt. Dat was hun favoriete thema. En dat was zeg maar de Maranatha-beweging. Zo werd het genoemd. De Maranatha van Kom, Heer Jezus. Daar was het uit ontstaan. En dat was echt op zich een hele goede gemeente. Alleen, ja, ik als kind kon me bijna niks anders herinneren van openbaring. Ja, we gaan naar openbaring. Oh, we gaan het hebben over het einde van de tijd. Ik dacht, oh ja, ja. En, nou, ik kwam dus tot bekering, tot echt geloof toen ik 18 was. In Indonesië. En toen ging ik dus de Bijbel lezen. Ik kreeg een honger naar dingen van God. Maar ik kwam bij Openbaring en ik vond alles geweldig. En ik had de hele Bijbel had ik van voor naar achter gelezen. En toen kwam ik bij Openbaring en dacht ik van, nou weet je, dat sla ik over. Ik heb geen zin in. Ik heb mijn hele jeugd al, heb ik dat hele gehoord. Ik ga dat even niet lezen. Dus die heb ik overgeslagen. En toen ben ik andere dingen gaan lezen. Nou, later ben ik ervan teruggekomen hoor. Wees maar niet bang. Ik heb hem uiteindelijk wel gelezen. Maar er zijn dus veel kerken die ermee aan de haal gaan. En die er zijn zelfs sectes uit ontstaan. Bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen. Dat is echt een specialisatie van hun. Is het einde van de tijd. En er zijn ook andere kerken. Die daar heel erg voor mee bezig zijn. Zevendedags Adventisten. En ja, natuurlijk kennen we allemaal die verhalen van die mensen die massaal zelfmoord plegen. Of zijn boerderij in Amerika. Waco bijvoorbeeld. Dat is een bekend verhaal. En die zeggen, oh, Jezus komt terug en we moeten nu met z'n allen hier en elkaar onszelf gaan opblazen of wat dan ook. Dus mensen hebben altijd een soort fascinatie gehad met het einde van de tijd. En misschien als je dit hoort, als je dit nu gaat horen, heb je ook die nasmaak nog in gedachten. Oh ja, dat is weer zo'n raar verhaal, weet je wel, wat, van die gekke mensen. Dit is wat het woord van God zegt. Geloven we in Jezus, dan moeten we dit. We kunnen niet de helft van het pakketje ja tegen zeggen en nee tegen de rest van het pakketje. Dit hoort erbij. Dit is wat de Bijbel zegt. Er was een boek, bijvoorbeeld in 1988. 88 redenen waarom Jezus terugkomt in 1988. En toen kwam hij niet in 1988. En de jaren daarna kwam het boek 89 redenen. Goed, je kunt de rest van de titel wel raden. Er is ook een hele hype van De Laatste Bazuin, hè, die boeken, Tim LaHaye. Die heeft een speciale organisatie opgericht. Met als doel om mensen te laten geloven in de opname halverwege de grote verdrukking. Dat dan op de gemeente dan weggenomen gaat worden. Ik heb niks op tegen als je die boeken leest. Maar er zijn heel veel theorieën over. En denk niet dat dit het enige is. Of dat dit per se het juiste is. Omdat er nou zo heel veel boeken over zijn. En zelfs computerspelletjes zijn er nu van gemaakt. Maar lees de Bijbel zelf. En toen ik de Bijbel ben gaan lezen. Ben ik achter wat dingen gekomen. En denk ik, man. Ben ik gaan twijfelen achter dingen die ik altijd gehoord heb over hoe het allemaal zal eindigen. Nou, ik moet dus een heleboel dingen overslaan. Zoals ik zei. Oh. Ik moet dus een heleboel dingen overslaan. Dus als je hier echt in wilt duiken, je kunt echt weken, maanden, jaren van je leven ermee vullen. Kijk uit. Ga niet te veel op details focussen. Maar het is goed dat je de basis weet. Daarom zal ik gewoon een korte heel snel er doorheen gaan. Ik kan me voorstellen dat het heel veel vragen gaat oproepen ook. Nou, daar moet je gewoon mee komen. Of vraag je 12 opleiders. Of vraag mensen om je heen. Of schrijf de vragen op en bewaar ze voor een andere keer. En ga dat zelf dus lezen. Ga zelf eens studeren. Als je daar echt het idee hebt dat je in moet gaan duiken. Maar dan weet je dat vast. Want ik ga er snel doorheen. Ik kan niet alles uitgebreid uitleggen. Oké. Wat God wil over het einde van de tijden. Belangrijk iets wat hij zegt is, hij wil dat we het zien aankomen. Er staat dat de dag van de Heer, de terugkomst van Jezus, Jezus zal terugkomen. En dan staat er dat het zal zijn als een dief in de nacht. Dus je weet niet, als je weet wanneer een dief komt, dan ga je natuurlijk je slot en zo, en dan ga je een bewaker voor de deur zetten en al die dingen. Dan ga je met een knuppel zo voor de deur slaan. Hè. Maar je weet dus niet wanneer de dief komt. Dus je bent niet voorbereid. Dus er staat voor de meerderheid van de mensen zal Jezus komen als een dief in de nacht. Plotseling, in één keer. Ze zijn gewoon bezig met hun leven. Ze zijn bezig met trouwen en met feesten en met de huizen kopen en allemaal dingen. En de economie en de aandelen en wat dan ook. En in één keer komt Jezus terug, einde van de tijd, dan komen ze voor de troon van God te staan. Dan moeten ze rekenschap afleggen van hoe ze geleefd hebben. Maar wat heel duidelijk is in de Bijbel is, God wil niet dat het voor ons, als zijn volgeling, als zijn kinderen, als een dief in de nacht komt. God wil dat wij het zien aankomen. Jezus, de Bijbel zegt, waak, wees wakker, let op dat die dag niet over jullie komt als een dief in de nacht. Dus, God wil dat wij het zien aankomen. Nou, er zijn voortekenen. Ik heb een oude Indische tante, ik heb het al vaak over gehad. Zij is een van mijn helden. Zij is 88 en zij is echt een geweldig voorbeeld in liefde. En ze rijdt nu door het verzorgingstehuis waar ze zit met haar karretje en overal, het was altijd een geweldige persoon die me altijd snoep gaf, elke keer als ik daar kwam. En ze rijdt, dus ik ging altijd daar naartoe, expres, heel erg vaak. En nu rijdt ze het verzorgingshuis en iedereen die gaat praatje met haar, kan ik u helpen en dit en dat. Nou, ze was ook iemand die in die kerk opgegroeid was van elke week eindtijd preken, weet je wel. En ik weet nog altijd als we naar het journaal keken of wat dan ook, dan was er bijvoorbeeld, er brak een dijk door in Wilnis of in Lutjebroek. En dan was het meteen, zie je wel, de Heer komt spoedig, al die rampen die gebeuren, ja. En het is misschien een beetje overdreven bij een dijkdoorbraak in Wilnis. Maar de kern van waarheid zit erin, is er zullen heel veel dingen gaan gebeuren. De natuur die zal van slag gaan raken, er zullen aardbevingen komen. De zon die zal gedeeltelijk verduisterd worden, staat er. Het water zal vergiftigd gaan worden. De mensen zullen allerlei rare ziektes krijgen. Heel Openbaring staat er eigenlijk vol van. En nou, kort even de volgorde. Wat ik denk wat ongeveer de volgorde is. Maar de Bijbel is er niet heel erg duidelijk over, want dat wordt precies de volgorde. Maar dit is ongeveer wat je zou kunnen zien. Maar het doel, God wil niet dat we alles van tevoren voorspeld hebben en zo en zo en zo. Het gaat erom dat we voorbereid zijn, onze hart voorbereid is. Dat is het doel. Oké. Jezus zegt dat het einde komt als het evangelie van het koninkrijk aan alle volken, aan alle stammen en volken gepredikt is. Dus ik geloof persoonlijk, en velen met mij, dat de wereldwijde opwekking, de groei van het christendom die op dit moment plaatsvindt, is massaal op dit moment. Evangelisch christendom is de snelst groeiende van de wereld, sneller als de islam. Dat die door gaat breken tot elk volk, elke uithoek van de aarde. Er zijn nog altijd veel stammen die nog geen Bijbel in hun eigen talen hebben, die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Waar er niet één christen onder is. Nou, er zal eerst een doorbraak komen onder alle volken. Ook onder de Zutphenezen. En dan zal het einde gekomen zijn. Matteüs 24, vers 14. Wat er ook zal gebeuren, en ik vind het niet leuk helaas, maar het staat er wel. Er zal een afval komen van gelovigen. Nou weet ik niet hoe massaal dat is. In 1 Timotheüs 4 staat dat er zullen sommigen zijn. Er zullen een aantal zijn die van het geloof af zullen vallen. Nou, er zijn dus natuurlijk al de laatste jaren heel veel ontkerkelijking geweest. Hè? Maar wereldwijd valt het eigenlijk wel mee. Maar er zal een aantal mensen zijn die christen zijn en die van het geloof af zullen vallen. Hun liefde zal verkillen. Hun liefde was heet en het zal afkoelen. En mensen zullen elkaar gaan... Ik loop een beetje op zaken vooruit. Er zal een antichrist opkomen te staan. Een antichristus. Dus iemand die tegen Jezus is, maar ook een tegenbeeld. Dus het omgekeerde beeld eigenlijk van Jezus. Die net lijkt op een Messias, een verlosser, maar die het niet is. En Paulus noemt hem de mens van wetteloosheid. En er zijn dus te veel details om te vertellen allemaal. Maar het komt erop neer, hij zal zich in de tempel van God stellen en zich laten aanbidden als een god. En of dat een geestelijke tempel is, of een letterlijke tempel in Jeruzalem, waar nu dus nog die moskee staat. Als er een tempel gaat komen, dan moet er dus nog heel veel gebeuren. Maar dat kan gebeuren. Een letterlijke tempel, of dat een geestelijke, symbolische tempel is, dat laat ik even in het midden. Maar er komt een antichrist, met hem een valse profeet, dus iemand die allemaal wonderen zal doen en de hele wereld zal denken, wow, die wonderen, die zijn zo echt. Dit moet de nieuwe verlosser van de wereld zijn. En iemand die vrede kan brengen, iemand die de natie kan verenigen. Maar het zal een valse vrede zijn. Goed, er zal volgens mij dus, hè, er zijn veel theorieën over, want ik denk, er zal een periode van 7 jaar komen waarin die antichrist aan de macht is. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Het heeft te maken met een profetie van Daniel. Waarin hij het heeft over 70 weken. 70 weken van jaren. 70 keer 7 jaar. En dat is heel bijzonder om aan een keertje na te gaan. Dat ga ik nou niet doen. Maar er is nog één. Het komt erop neer dat de tijd is stil komen te staan op 69 weken. En er is dus nog één week. En die moet nog beginnen met tikken. En velen geloven Dat die week begint weer te tikken als de tempel weer in Jeruzalem opgericht staat. En dan begint die 7 jaar weer te tikken. Goed, dit is dus een voorbeeld van te lang verhaal, ik kan er niet op ingaan. Halverwege die 7 jaar zal die antichrist eigenlijk zijn gezicht omdraaien en zal hij het verbond moeilijk maken om te volgen. Oké, te diep. Er zullen verschrikkelijke tekenen zijn aan de hemel. Aan de zon en aan de maan en aan de sterren. Mensen zullen denken, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Alsof de alles, zoals de natuurwetten uit balans raken. En er staat dat mensen zullen sidderen van angst, wat Jezus gezegd heeft. Hè? Ze zullen radeloos zijn. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? En door alles heen gaat er een roep uit van, de tijd begint nu wel heel erg kort te worden. Mensen, bekeer je. Laat je zonde afwassen door het bloed van Jezus. Kom, ga naar God toe en laat je zonde vergeven. Hij wil nog steeds dat jullie gered worden. Er zal een moment komen dat de antichrist, en die wordt ook het beest genoemd. Dat klinkt een beetje eng allemaal. Hè? De antichrist zal vragen dat iedereen een teken krijgt op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand. Nou zijn er ook theorieën over dat kan ook misschien alleen geestelijk zijn. Hè? Je gedachten, je denken en je daden. Dat daar een teken op is als ware je denkt, niet zoals God denkt, maar je denkt, je hebt het denken eigenlijk wat de duivel heeft. Je hebt het denken van duisternis, van hoe de wereld in elkaar zit. En je daden, die volgen je denken. Maar het kan ook een letterlijk teken zijn. En ik denk zelf dat het best een letterlijk teken zou kunnen zijn. Omdat er staat ook, zonder dat teken zal je niet kunnen kopen of verkopen. Dus je zal niet je hypotheek meer kunnen betalen. Dus alle christenen moeten uit hun koophuis bijvoorbeeld. He, je zal niet meer naar Albert Heijn kunnen gaan als je dat teken niet hebt. Nou ja, er zijn heel veel paniek-e-mailtjes, die krijg ik wel eens binnen van, ja, die streepjes codes en daar in Rotterdam hebben ze al een discotheek en dat soort dingen. Kan allemaal waar zijn. Maar de paniek die ermee gepaard gaat, die hoeven we niet te hebben. Maar dus er komt op een gegeven moment dat je voor de keuze komt te staan. Oké, als ik nu doorga met het volgen van Jezus, als ik niet doorga met het gehoorzamen van God, dat betekent dat ik niet meer mijn leventje kan leiden zoals ik dat gewend ben. En gewoon naar de supermarkt en piep, 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 zegeltjes erbij, weet je wel. Ik moet kiezen tussen of mijn levensonderhoud of Jezus. Dus dat zou een hele zware tijd zijn voor christenen. Daarom wordt het ook wel de grote verdrukking genoemd. Het zal een tijd zijn van vervolging van christenen wereldwijd zoals die nog nooit geweest is. En in het verleden is die heftig geweest. En op dit moment is die ook heftig op verschillende plaatsen. Dus als dat nog nooit zo heftig is geweest, dan moet dat heel heftig zijn. Dat is onvoorstelbaar. En God zal voor ons zorgen, heeft hij beloofd. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. Maar we zullen wel voor die keuze komen te staan. Misschien dat je familie, je vrienden je tegen je keren. En die druk zal immens zijn om te zeggen, weet je, Jezus, ja, ik geloof nog wel ergens in hem, maar dat, weet je, hier moet ik gewoon in meegaan, anders kan het niet. Ik kan niet overleven als ik niet meega hierin. Dus het zal een hele groot conflict in elke christen geven. En een strijd die je alleen kan winnen als je echt dicht bij Jezus leeft. Als je gewoon een relatie met hem hebt. En er is genoeg genade. En ook al ben je niet sterk op dat moment dat het gebeurt. En je roept God aan, hij zal je genoeg kracht geven van binnen om goede keuzes te maken. Geloof ik absoluut. Maar Jezus wilde wel hierop voorbereid zijn. En het hele doel van het boek Openbaring is, wees voorbereid om moeilijke keuzes te maken als het erop aankomt. Nou, er zal dus een vervolging van christenen zijn zoals het nog nooit geweest is. In Openbaring 12 vers 1 staat, de christenen overwinnen Satan door het bloed van het lam. Hè? Niet door zichzelf, maar door wat Jezus gedaan heeft kunnen ze de duisternis overwinnen. Dus door Jezus ten eerste. Door het woord van hun getuigenis. En omdat ze hun leven niet lief hebben gehad tot in de dood. Dus als wij met z'n allen nu al zo'n houding gaan hebben, weet je, ik ben eigenlijk al dood. Ik heb op het moment dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, heb ik gezegd, oké, vanaf nu aan ben ik dood voor mezelf, wat ik zelf wil, ik leef alleen maar voor Jezus. Dan kan de duivel je eigenlijk ook niks meer maken. Dan kunnen moeilijkheden, vervolging of verdrukking, wat dan ook, kan je niks meer maken. Want je hebt je leven al weggegeven. Je hebt je leven niet meer, als het ware. Dus je hoeft nergens meer bang voor te zijn. En dat is hoe je de duisternis kan overwinnen. Niet alleen in die moeilijke eindtijd als die komt, maar ook nu. Ook nu. Want dat principe wat dan heel duidelijk naar boven zal komen, dat geldt nu al. Als je dood bent voor jezelf, voor je eigen verlangens, voor je eigen dingen, en alleen maar leeft voor Jezus, dan kan, als de duivel naar je komt, dan heeft hij niks aan je. Hè? Dan kan hij dreigen met alles en wat dan ook. Maar je hoeft niet toe te geven aan de druk. Want je hebt de duivel overwonnen omdat je je leven niet lief hebt gehad. Nou, weet je, in de eerste christenen, ook in de tijd van Paulus en in de eeuwen daarna, dat is heel heftig geweest allemaal. De eerste 12 apostelen zijn op een verschrikkelijke manier allemaal gestorven, behalve Johannes. Die hebben ze geprobeerd. Dit is echt gebeurd. Ik ga ervan uit, dit zijn betrouwbare brieven. Ze hebben hem Johannes hebben ze in olie, in een pot met kokende olie gegooid. En hij verbrand. Er gebeurde niks met hem. Hij ging niet dood. Dus toen hebben ze hem maar verbannen naar Patmos, waar hij die openbaring kreeg. Maar de andere apostelen zijn allemaal gewelddadig omgekomen. Petrus is op de kop gekruisigd, omdat hij wil niet op dezelfde manier. Hij zegt, ik ben niet waardig om op dezelfde manier als Jezus te sterven. Dus kruisig mij maar op de kop. Anderen zijn gestenigd, van de tempel gegooid, aan een wagen gebonden met een voet en met een touw, weet je wel. En door de hele straat gesleept. En de eerste eeuwen zijn eigenlijk met verschillende golven zijn allemaal heel heftig geweest. In de tijd van Nero werden christenen met pek overgoten en werden ze aangestoken. En dan ging Nero een tuinfeest houden, keizer Nero, in zijn paleis. En die christenen zette hij daar neer als fakkels, terwijl ze daar levend verbranden. Zulke dingen, dat was ziek. En de christenen die voor de leeuwen zijn gegooid, dat is ontzettend heftig. Nou, nu kun je behoorlijk bang worden als je hier aan denkt. Denk ik, wow, heftig. Toch zegt Jezus dit tegen ons. Er zal een tijd komen zoals die nog nooit geweest is. Die heel moeilijk is. En dan kunnen we ons nu niet voorstellen, weet je wel. CDA, ChristenUnie in de regering, halleluja. Ik weet niet of je morgen komt. Ik weet niet of je over 10 jaar komt, over 1000 jaar pas. Ik weet het niet. Maar God zegt, ik wil dat je het weet. Ik wil dat je erop voorbereid bent. Ik wil dat je je wapent met een gedachte. Ik wil mijn leven geven voor Jezus. Later en ook nu al. En hij wil heel duidelijk ook dat we niet bang zijn. Daar ga ik zo nog over hebben. Dat is een opdracht. Wees niet bang. Wees niet bang. En als je Openbaring uitleest, het zal moeilijk worden voor christenen. Maar het zal nog veel moeilijker worden uiteindelijk voor mensen die Jezus niet volgen. Het zal veel moeilijker worden. Mensen, er zullen, wat ik al zei, er zullen ziektes zijn. De water zal bloed worden. De zon zal verduisterd worden. Er zullen, ontzettend veel tekenen. Lees ze allemaal maar na. Ze zijn beschreven in 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. Uiteindelijk zal er een grote strijd komen, een grote oorlog. Alle leiders, alle presidenten van de aarde zullen verzameld worden in het dal van Armageddon. Dat is wel een bekende term. Ze zullen allemaal verzameld worden met hun legers. En daar zal uiteindelijk de laatste slag plaatsvinden. En wat er dan gebeurt, Jezus komt terug. Jezus komt terug en met de adem van zijn mond, hoe dat gaat, ik heb geen flauw idee. Maar zullen al die tegenstanders weggevaagd worden. En dan is het einde aangebroken. Dan staan alle doden op. Met een nieuwe lichaam waar we het vorige week over gehad hebben. Die staan op en zal er een periode aanbreken van 1000 jaar. En ik geloof in een letterlijke 1000 jaar. Waarin alle christenen van alle tijden zullen regeren samen met Jezus. En de Satan, dus de duivel, zal gebonden worden, vastgebonden worden, als het ware. Dus de macht van de duisternis zal in die 1000 jaar beperkt zijn. Of misschien wel helemaal weg zijn. Kun je nagaan. Dat zal een leuke tijd zijn. Dus daarom zeg ik van, joh, wat ik vorige week zei, ik zou best wel de hele wereld willen zien en willen reizen en dat dan ook. Maar ik denk, nou ja, er komt nog 1000 jaar. Dat ik gewoon lekker, dat als er geen werk te doen is, of minder werk misschien, dan ga ik lekker naar Hawaii en lekker naar Haiti en weet ik veel, al die plekken, Tahiti. Maar ik geloof erin. Ik geloof dat het zo is. Daarna zal de duivel losgelaten worden en zal die opnieuw alle volken verleiden. En ze zullen over de hele breedte van de aarde optrekken naar de stad van de heiligen. En dan komt het moment dat de duivel definitief gepakt wordt door een engel. Ik vond het altijd zo apart, toen ik het las. Er is maar één engel nodig om die hele duivel te pakken. Oh man. En zal hij in de poel van het vuur gegooid worden. Het waren de beesten en de valse profeet, die zijn er al. En dan komt het grote oordeel. En iedereen van de hele geschiedenis, van de aboriginal van 1000 voor Christus, tot aan de hippie van de jaren 60, tot aan jou en ik, en de mensen die nog geboren moeten gaan worden, zullen voor de troon van God komen te staan. Ze zullen rekenschap af moeten leggen voor hun leven. En wie niet in het boek van het leven staat geschreven, die zal in de hel terechtkomen. Een plaats waar je voor eeuwig van God gescheiden bent. Nogmaals, God wil niet dat je daar komt. Als je hier zit en je weet niet, dan denk ik, oh man, misschien kom ik daar. God wil het niet. Als jij voor hem kiest, kiest hij voor jou. En ik weet dat, ik vind ook niet, angst hoeft niet, het is niet altijd de beste motivatie om naar God te komen. Maar aan de andere kant, Jezus gebruikte soms wel de hel als motivatie van, joh, ga nadenken. Ga nadenken over je leven. God wil jou bij hem hebben. God is stapel verliefd op jou. En heeft de deur open voor jou en zegt, kom. En daar eindigt de openbaring ook mee. Kom naar mij toe. Iedereen die dorst heeft, kom en neem het water wat ik je te geven heb. Drink het. Die vergeving die ik je wil geven. Dat nieuwe leven wat ik je wil geven. Kom naar mij toe. Ik wil dat je komt. Ik wil dat je komt. En wat er dan zal komen voor de mensen die volhard hebben, die in Jezus geloven, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, staat er. De oude hemel, de oude aarde, dus de hele zal verdwijnen, zal een nieuw hemel komen, een nieuwe aarde ook, en een nieuw Jeruzalem zal komen uit de hemel, als een bruid zo. En dat is wat onze bestemming. Dat is jouw en mijn bestemming. En het is een geweldige tijd. En we gaan het in maart al hebben over al die dingen. Ook over wat is de hemel nou precies. Wat is de hel nou precies. Hoe gaat God oordelen. Hoe zit het nou precies in elkaar. God wil dat je daarbij zit. Dat wil hij. Dat is waar het op neerkomt. En dat is de boodschap voor iedereen. Kom bij mij. Drink. Neem aan wat ik voor je gedaan heb. Ik heb een plaats voorbereid voor je. Waar al die dingen die over de wereld gaan gebeuren. Ik wil niet dat die over je komt. De hel is voorbereid voor de duivel en zijn engelen, staat er. Niet voor mensen. Dus, kom bij mij. En wat betekent dat nou voor ons? Wat zijn de instructies die wij hebben? Wat zijn de belangrijke punten die wij nou moeten meenemen? Dus heel veel informatie. Nogmaals, je kan er boeken over volschrijven. Gebeurt ook. Je kan er jaren mee bezig zijn. Maar het belangrijkste, wat is het belangrijkste wat we mee moeten nemen hieruit? Eerste, laat je niet beangstigen. Jezus zegt, in de evangelie zegt hij, dit gaat allemaal gebeuren, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. Maar, laat je niet beangstigen. Ik ben met je, ik ben met je. Ik zal je woorden geven die je moet spreken. Ik zal je voorziening geven. Ik zal je beschermen. Verlies niet snel je bezinning. Word niet onrustig. Laat je niet beangstigen. Als al die dingen gebeuren. Als je hoort van oorlogen. Dat dan ook. Laat je niet beangstigen. Wees niet bang voor de dood. Ik heb de dood overwonnen. Wees niet bang. Voor de gevolgen van jouw zonde. Als je vrede met mij hebt gesloten. Door het kruis. Ik ben voor je. Ik ben niet tegen je. Wees niet bang. En ook al nemen ze je leven. Ook al nemen ze je huis en je kleren af. Hé, je hebt mij. Je hebt mij. Laat je niet beangstigen. Word niet bang. Dus als je dit nu hoort van mij en ik heb je bang gemaakt. Ik hoop het niet. Jezus wil niet dat je bang bent. Zo, laat er dan een aanleiding zijn om naar God toe te gaan en zeggen, Vader, u wilt niet dat ik bang ben, maar als ik dit hoor en als ik wat echt gaat gebeuren, Heer, help. Dan zegt God, oké, ik help. Ik help. Is goed. Doe me. Deal. Laat je niet beangstigen. En wat Jezus ook zegt, laat je niet misleiden. Hij zegt, er zullen veel valse Jezussen komen. Mensen die net doen alsof ik het ben. Zeggen, ik ben het. En ze zeggen, oh, de tijd is nabij. Laat je niet zomaar, ga niet zomaar achter iedere Jezus aan. Wat staat er in het woord van God? Wat heeft Jezus gezegd? Hij heeft zijn woord gegeven, zijn Bijbel. Dat is betrouwbaar genoeg. En als hier is, als iemand naar je toe komt en die zegt, weet je, ik ben Jezus. Ja, dan zullen we al snel niet denken. Nee, daar stinken we niet in. Maar misschien zal het sneakier zijn. Ja, nee, we geloven wel in Jezus. Ja, maar als je de Bijbel wil horen, moet je wel precies in ons clubje zitten. En doen wat ik zeg. En het lijkt heel belachelijk als ik het nu zeg, maar weet je hoeveel miljoenen mensen gevangen zitten in sectes? Weet je hoeveel miljoenen mensen gevangen zitten in Jehovah's getuigen, mormonen? Noem ze maar met een naam. Hé! Hey. Ik hoop niet dat het... Ja. Het is... Er zijn ontzettend veel valse profeten. En ik kan het hier gewoon noemen. Mohammed is er eentje van. En, met een, en zelfs en al die mensen die daarin geloven of die daarin opgevoed zijn. God houdt van ze. God houdt van ze. En ik geloof dat velen erbij zitten die oprecht God willen dienen. Ik ken aardig wat moslims. Ik ken nog geen Jehovah's getuigen, wel een keer mormoon gekend. Ik ken er behoorlijk wel. Ze zijn lieve mensen, echt waar. Maar Mohammed, als je het over zijn leven leest en als je leest wat hij predikt, is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde als wat Jezus zegt. En wat ons kan redden is een liefde voor de waarheid. Dat zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 10. Thessalonicenzen. Liefde voor de waarheid kan je redden. Als jij een passie hebt om, ook al verlies ik mijn familie, ook al verlies ik alles wat ik heb, ik wil de waarheid leren kennen, dan zal God het aan je openbaren. Ik geloof dat. En daarom hoor je die verhalen van al die moslims die Jezus zien in een droom. Die in een droom een witte man zien in een witte kleed en zeggen, ga naar die en die daar naar het huis toe. En er zit dan een zendeling. En die zegt, ik moet naar jou toe komen. En ik moet naar jou toe komen en volgens mijn droom, die man in mijn droom, heb jij de waarheid voor mij te vertellen. En dan vertelt het over Jezus en denkt, ja, dat is het. En echt, bij bosjes gebeurt het. In het Midden-Oosten. En laten we bidden dat dit gebeurt, dat dit blijft gebeuren. Hey, dat iedereen met een liefde voor de waarheid Jezus zal gaan vinden. Laat je niet beangstigen. Laat je niet misleiden. En laat je niet afleiden. Lucas 21. Omwille van de tijd ga ik het niet... Mag je het niet opzoeken? Mag wel, maar ik ga gewoon door. Anders dan duurt het een beetje lang allemaal. Lucas 21, vers 34... Dan zegt Jezus, ik ga het even uit de oude vertaling lezen, dan staat hij iets beter. Moet ik hem alsnog opzoeken. Oh, dat is Jeremy's pagina. Heeft hij er afgescheurd. Oké, 21 vers 34. Zie toe op jezelf. Dat je hart nooit bezwaard wordt door roes. Roes dus kan ook kater betekenen. Door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. Zodat die dag niet plotseling over je komt als een strik. Want die dag zal komen over allen die gezeten zijn op het oppervlak van de hele aarde. Waak te alle tijden, biddende dat je in staat mag wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal. alles wat gebeuren zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon van de mensen. Dus Jezus zegt, let op jezelf. Laat je hart nooit bezwaard worden. Word niet afgeleid door zorgen voor je levensonderhoud. God zorgt voor je. Ga je dan niet, de hele wereld maakt zich zorgen over hoe kan ik overleven. En als je in een rijk land woont, hoe kan ik meer krijgen dan wat ik nu al heb? En hoe kan ik veilig zijn? En hoe kan ik verzekerd zijn tegen alles en de pensioen en wat dan ook? Laat je daar nog niet afleiden. Het is goed om je te verzekeren, zeg ik niet. Doe ik ook. Maar laat je daar nog niet afleiden door die zorgen. Wees wakker. Wees wakker. Wees scherp. Houd je relatie met God fris. Laat het nummer 1 staan altijd boven. De zorg voor je eigen dingen. Of laat je ook niet afleiden door dronkenschap. Nou, dat kan ook zijn het afstompen van je hart. Het vluchten, hè, wat Tanja het over had. Je vlucht in zuipen. Of misschien in seks. Of in drugs. Of in stoer doen. Noem maar wat. Werk. Geld. Daar kun je zo door afgeleid worden. In beslag genomen worden. Dat is waar het om gaat. En ook wij als christenen. Dat is een gevaar. Maar dat is om ons heen. Dus zorg dat je niet afgeleid wordt door die dingen. Maar laat altijd God je nummer 1 zijn. Boven al die dingen. Hij zorgt voor je. 1 Korinther 7 staat, het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. Dus wees bezig met de juiste dingen. Bewaar je hart zuiver. En zorg dat je zoveel mogelijk andere mensen meeneemt naar de hemel. Gebruik je talenten voor het koninkrijk van God. Zet je beste jaren, je energie, zet het in om mensen te laten zien wie Jezus is. Dat is wat eeuwig zal blijven. Dus laat je niet beangstigen, laat je niet misleiden, laat je niet afleiden. En volhard tot het einde. Ik ga het niet hebben over die opnametheorie. Of je nou opgenomen wordt voordat het heel moeilijk wordt. Halverwege of daarna. Ik heb het liefste dat we allemaal voordat het moeilijk wordt opgenomen worden. Echt waar. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar ik wil wel voorbereid zijn. Stel dat die theorie toch niet klopt. Ik wil voorbereid zijn om mijn leven te geven voor Jezus. En dat wil ik ook jullie meedelen. Dat voel ik als mijn verantwoordelijkheid. Geloof wat je wil. Of je er opgenomen wordt, wat dan ook. Geloof. Maar zorg wel dat je voorbereid bent. Als we er toch door hele moeilijke tijden heen moeten gaan. Amen. Corrie ten Boom. Wie kent Corrie ten Boom? Niet persoonlijk, hè, maar wie weet wie het is. Hij heeft een concentratiekamp overleefd in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft geleerd de Duitse kampbewaaksters die haar mishandeld hebben en haar zus vermoord hebben te vergeven. Ze was aan het preken en één keer zat de ergste kampbewaakster van allemaal zat in de zaal. En ze was aan het preken over de liefde van God en over vergeving. En ze voelde alles naar boven komen. En toen moest ze het in praktijk brengen wat ze preekte. En dat was een heftig, heftig verhaal. Als je een boek van haar kan vinden of het levensverhaal, moet je echt lezen. Geweldig. Ja, ga maar naar Anna. Anna leent ze uit. Ik wil een citaat van haar citeren. Is dat goed in het Nederlands? Maakt niet uit. De hele wereld verdwijnt toch, dus maakt niet uit of ik goed Nederlands praat. Dit is Corrie ten Boom. Ik ben in Nicaragua geweest. En had je hele dorpen die christelijk, die evangelisch geworden waren. Echt. Hele dorpen, allemaal christen. Alleen ze hadden niet zo goed onderwijs gehad. Want ze gooiden al een troep op de grond. En ze zorgden nergens voor. En ze allemaal vette milieuverontreiniging. En hun theorie was, ja, Jezus komt toch terug, krijgt een nieuwe aarde. Dus maakt niet uit, weet je wel. Gooi maar op de grond. Dat is echt waar. Goed. Corrie ten Boom zegt, ik ben in landen geweest waar de heiligen nu al een vreselijke vervolging meemaken. In China werd tegen de christenen gezegd, maak je geen zorgen, voordat de verdrukking komt, zullen jullie allemaal worden opgenomen, weggenomen. En toen kwam de verschrikkelijke vervolging onder Mao. Dat is nu nog steeds bezig, in vele gebieden van China. Miljoenen christenen werden doodgemarteld. Later heb ik een Chinese bisschop horen zeggen, we hebben gefaald. We hadden de mensen sterk moeten maken voor de vervolging, in plaats van hen te vertellen dat Jezus voor die tijd wel zou terugkomen. Hij wendde zich tot mij en zei, vertel de mensen hoe ze sterk moeten zijn in tijden van vervolging. Hoe ze standvastig kunnen blijven wanneer de verdrukking komt. Hoe ze kunnen staan in hun geloof en niet verflauwen. En ik heb het gevoel, dat zegt Corrie ten Boom nu, ik heb het gevoel dat ik een goddelijke opdracht heb om uit te gaan en de mensen van deze wereld te vertellen dat het mogelijk is om sterk te zijn in de Heer Jezus Christus. Wij zijn een opleiding voor de verdrukking. Sindsdien ben ik reeds gevangen genomen geweest ter wille van Jezus. En sinds ik die bisschop uit China heb ontmoet, denk ik, telkens wanneer ik een goede Bijbeltekst lees, hey, die kan ik dan gebruiken in de tijd van verdrukking. Vervolgens schrijf ik hem op en leer ik hem uit het hoofd. Dus geloof wat je wil. Maar wees klaar om je leven te geven voor Jezus. Ja, zo heftig is het. En dat is dan een hele andere jihad. Je geeft je leven niet in geweld tegen anderen gericht. Je geeft je leven misschien in geweld tegen jou gericht. Tegen je gezin. Maar je doet het voor Jezus. En dat is de echte jihad. Dat is de echte heilige oorlog. Martelaarschap. Jezus zegt, wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Dus volhardt tot het einde. En dat is wat hij jullie op het hart wil drukken. Dus, wat doe je nu? Wat je nu doet, in je keuzes, in je dagelijks leven, laat misschien al heel veel zien wat je doet in een tijd van verdrukking. Als je nu kiest om Jezus te gehoorzamen als het moeilijk wordt, dan heb je een goede basis om het later ook te doen. Maar als je nu geen liefde hebt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, tegen je mede-christenen. Je bent niet vergevingsgezind. Je bent niet zacht van hart tegen anderen. Je bent snel vol. Hoe zou je dan reageren in tijden van als het heel moeilijk wordt? En als je een beloning van 1 miljoen euro krijgt, als je verraadt wie je, of je buurman een christen is of niet? Dus sta je in de fik voor Jezus. Daar komt het eigenlijk op neer. Brand je voor Jezus. Beter nu te branden. Puntje, puntje, puntje. Wees wakker. Denk niet, oh, maar als dat gebeurt, dan herken ik het wel. Als je zo'n teken krijgt op mijn hand of op mijn voren of wat dan ook. Als je niet wakker bent, dan komt die dag over je als een dief in de nacht. Zoals je wakker bent. Wees wakker. Wees scherp. Zorg dat je vlammende liefde hebt voor Jezus. Openbaring 16 vers 15. Als laatste. Gezegend is hij die waakt en zijn kleren bewaart. Opdat hij niet naakt zal wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. 14 vers 12. Hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, gezegend zijn de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja, zegt de geest, dat ze mogen rusten van hun moeite, want hun werken volgen hun na. En dan de samenvatting van alles. Jesaja 60, vers 1 tot 3. Sta op, word verlicht, want je licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over je op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de natieën bedekken. Maar over jou, over jullie, zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal in jullie gezien worden. Volken zullen opgaan naar jullie licht en koningen zullen opgaan naar jullie stralende opgang. De samenvatting is, het einde van de tijd, ik weet niet wanneer het is, we weten niet wanneer het is, we kunnen wel tekenen herkennen, maar er komt een einde wanneer het donker wordt. Maar over ons, als je in Jezus bent, zal het licht van God schijnen. En je zal in de eeuwigheid zal je stralen. En eeuwige blijdschap zal op je hoofd zijn, staat er. Amen. Amen. Laten we staan, alsjeblieft.